Hilde van Dijk. Ik ben professional organizer en ik werk vooral in hordingssituaties. En ik praat vandaag met Klazien Lambrechtse, mede-auteur van het boek Hording, opruimen en ordenen met problematische verzamelaars. En het onderwerp van deze podcast is het afscheid nemen van cliënten om verschillende redenen. Waarom je niet meer wilt stoppen, waarom je niet meer wilt werken met een cliënt, waarom je niet meer kunt werken met een cliënt, of wanneer jouw inzet niet meer de gepaste hulp is die de cliënt nodig heeft. En Klazien gaat mij daar vragen over stellen en ik ga aan de hand van een aantal voorbeelden vertellen hoe ik in situaties heb gehandeld.
Ja, ik wil in ieder geval zeggen dat ik het al wel dapper vind dat je dit onderwerp aan de orde stelt. En ik vroeg me af, wat maakt dat je dit onderwerp in je podcast wil noemen?
Ja, dat is wel een hele goede vraag. Natuurlijk wil je het liefst vertellen over werk waar je succesvol geweest bent, waar vooral je cliënt veel voldoening uit heeft gehaald, voortgang heeft geboekt. Maar werken in hordingssituaties is een taai proces, kan een taai proces zijn. En het gaat gewoon niet altijd goed. En ik denk dat het belangrijk is dat als je zo'n proces instapt, dat je weet wanneer het voor jouw cliënt of voor jouzelf beter is om te stoppen. Omdat jouw inzet niet meer het gewenste resultaat gaat hebben.
Ja, dus eigenlijk zeg jij, ter lering en de vermaak van anderen die dit na ons willen gaan doen, wil je ze waarschuwen? Is het een waarschuwing?
Ik vind waarschuwing klinken alsof ik zeg van nou, omdat ik de werkzaamheden bij een bepaalde cliënt ben gestopt, zou jij er ook niet aan moeten beginnen. Zover wil ik
zo
natuurlijk
niet
gaan.
Nee.
Maar er zijn natuurlijk wel situaties geweest in de 18 jaar dat ik nu dit werk doe, dat ik denk, met de kennis van nu, met de ervaring van nu, zou ik het toen anders hebben aangepakt.
Kun je een voorbeeld noemen?
Een cliënt waar ik aan de slag ben gegaan zonder dat daar een therapeut of een behandelaar bij betrokken was. Waar alleen huishoudelijke hulp werd ingezet en mijn hulp als organizer. En er was duidelijk meer hulp nodig en die konden we alleen maar krijgen als er een diagnose lag van verzamelstoornis. Dus we hebben met heel veel hangen en wurgen hebben we de cliënt zover gekregen dat ze zei van oké, dan ga ik dat doen, dan laat ik mij onderzoeken. En daar kwam inderdaad verzamelstoornis uit, maar ook het feit dat deze cliënt niet leerbaar meer was, gezien de leeftijd, gezien de hersenbloedingen die ze had gehad, was er gewoon toch wel zoveel beschadigd dat dat niet meer echt ging werken. En toen werd deze cliënt zo boos dat ze weer een etiketje erbij kreeg dat ze alle hulpverlening de deur uit heeft gezwiept. Dus niet alleen mij als organizer, ik was ook niet meer welkom. De huishoudelijke hulp was niet meer welkom. En daar hebben we uiteindelijk met de gemeente overleg gehad van ja, wat gaan we doen? Gaan we deze mevrouw dan toch nog ontruimen? Gaan we het huis schoonmaken? Maar het was een huis wat heel erg afgelegen lag. Niemand had daar verder last van. En de stress en de spanning en het verdriet of de boosheid die een ontruiming bij haar teweeg zou brengen, zou waarschijnlijk meer schade aanbrengen dan dat het haar iets zou opleveren. Dus heb ik gezegd van, hier trekken wij ons uit terug. Als er ooit weer hulp nodig is, dan zijn we er. Maar op dit moment staat mevrouw daar niet meer voor open.
Dus zeg jij nu, mensen, oudere mensen met hersenproblematiek die veilig leven, moet je soms niet meer aan beginnen? Is dat wat je zegt?
Nee, ik denk dat je elke situatie op zich moet beoordelen.
Ja.
Ik heb ook cliënten gehad die ook een hersenbloeding hadden gehad en die waarbij juist de knop de andere kant opsloeg.
Oh ja.
Van die zei, ik weet nu dat ik niet veilig oud kan worden in dit huis, dus ik heb hulp nodig en ik wil graag dat jij me komt helpen. En daar heb ik 6 jaar mee gewerkt. En deze meneer die had best moeite met dingen loslaten, maar kon ook wel onderscheid maken in wat toch net iets belangrijker was dan de rest. En in die 6 jaar is er heel veel het huis uitgegaan, is bijna niets meer voor teruggekomen. En dat huis is veilig genoeg en leefbaar genoeg geworden.
Ja, dus jij vergelijkt twee situaties met elkaar waarin mensen een soortgelijke problematiek hadden.
Ja.
En bij de één schaal je af en laat je het zo. En bij de ander is na 6 jaar voorzichtig werken, is het een succes geworden.
Ja.
En jij zegt eigenlijk moet je steeds individueel wikken en wegen. Dat is wat je zegt,
ja,
hè?
Ja, als je een cliënt met horingproblematiek kent, dan ken je één cliënt met horingproblematiek.
Ja, ja, ja. En wat ik je ook hoor zeggen is, je hebt andere mensen daarbij nodig bij zo'n proces. Klopt dat?
Ja, ja, ja. Ik denk dat het in het belang van de cliënt, maar ook in jouw belang is dat je ruggespraak kunt houden. En of dat nou met een huisarts is, met een behandelaar, met mensen van een vakteam, met mensen die de psychologische kant, de geestelijke kant van het probleem kunnen behandelen, kunnen begeleiden. Zodat je een probleem van twee kanten kunt aanvliegen en je elkaar kunt versterken. Hè? Wat jou als praktisch begeleider misschien minder goed lukt, daar kan een behandelaar je tips voor geven. Of hey, probeer het dus op deze manier. Ik kan terugkoppelen van, we hebben dit gedaan. Daar kwam deze reactie op bij de cliënt. Kun je daar in een volgende gesprek eens aandacht aan besteden? Zodat een cliënt gewoon op meer manieren gestimuleerd wordt om naar de eigen woonsituatie te kijken.
Heb je daar een voorbeeld van? Heb je een casus in je hoofd waar dit zo ging?
Waar dit goed gelukt is? Ja, een cliënt die naast horingproblematiek was ook sprake van autisme, was ook sprake van alcoholgebruik, overmatig alcoholgebruik. Waar mensen van een vakteam bij betrokken waren, die haar dan op de meer geestelijke manier hielpen. De mensen van de WMO, van de gemeente, die waren nauw betrokken bij het proces. En ik werkte samen met een collega-organizer. En dan kun je onderling overleggen, je kunt ruggespraak houden. Dat kostte even wat moeite, want deze cliënt vond het ook niet zo prettig dat er over haar gepraat werd af en toe in plaats van met. En dat was af en toe was dat gewoon nodig dat ze er niet bij was of ze wilde er niet bij zijn. Maar als je het dan met meer mensen kunt bespreken, dan kun je ook meer strategieën, meer methoden uitproberen. Maar je kunt ook samen bepalen van, oké, we hebben nu de grens van wat mogelijk is bereikt. En in gezamenlijk overleg besloten om te stoppen.
Ja, dan neem je samen de beslissing om door te gaan en samen om te stoppen.
Ja.
En dan weegt het ook minder op jouw schouders, neem ik aan.
Ja, ja, want dat is wel heel moeilijk als je verder of met geen begeleiding moet werken, als er niemand anders bij betrokken is, of als de cliënt jou verbiedt om met andere mensen contact te hebben, dan kun je het gevoel hebben dat je er tot je nek in zit. En dat is gewoon niet gezond.
Als je een wijze les zou mogen geven of een tip zou mogen geven aan startende organizers die met horing te maken hebben, wat zou je hun mee willen geven?
Blijf alsjeblieft bijscholen. Lees zoveel je kunt. Praat zoveel je kunt. Doe aan intervisie. En als je aan een horingssituatie gaat werken met je cliënt, bij voorkeur met de ondersteuning van een behandelaar. Is die er niet, zorg dan dat er overleg kan zijn met een huisarts, met een andere vertrouwenspersoon, dat je in elk geval kunt sparren. Dat je dat ook mag zonder dat de cliënt daarbij is, omdat dat soms makkelijker praat. Hoewel ik er wel voorstander van ben dat de cliënt altijd onderdeel is van het team, maar soms moet je gewoon even ook je eigen twijfel en je eigen ervaringen kunnen delen zonder dat de cliënt daar
direct
bij is.
Als het over jezelf persoonlijk gaat, hoef je dat niet altijd te delen met een cliënt.
Nee, snap ik.
Ja, dus eigenlijk hoor ik je zeggen, een horingcliënt, je werkt 1-op-1 met een horingcliënt, maar die begeleiding doe je samen met anderen.
Ja. Ja, absoluut. Absoluut. En ik heb ook wel geleerd, en dat is de les waar ik na mezelf 2 keer tegen dezelfde steen gestoten te hebben, achter ben gekomen, als ik het idee heb dat ik er in mijn eentje in zit, als ik het idee heb dat als ik wegga bij de cliënt, dat de cliënt dan niemand meer heeft, dan ga ik dus weg. En dat klinkt heel tegenstrijdig, want dan laat je iemand in de steek. Maar ik heb wel ervaren dat zo'n situatie zo zwaar op je kan drukken, dat je daar zelf last van gaat krijgen. Dat je er slecht van kunt gaan slapen. Dat je het gevoel hebt dat het welzijn van een cliënt, soms van een gezin met jonge kinderen, dat het op jouw schouders rust. En als organizer heb je best een grote verantwoordelijkheid. En je kunt veel betekenen in zo'n situatie. Maar ik ben van mening dat jij nooit eindverantwoordelijk kunt zijn voor het welzijn en de gezondheid van een heel gezin. Van kinderen die tekortkomen in een situatie waarbij je eigenlijke cliënt, de ouder in dit geval, niet openstaat voor meer hulp. Of hulp moet hebben die er gewoon niet is. En dat jij er niet aan toekomt om veiligheid en overzicht te creëren in huis, omdat de cliënt spullen gewoon niet los kan laten. Door de trauma's die er spelen.
Dus wat ik je hoor zeggen is, voor je eigen mentale welzijn moet je soms een stapje terug doen als de problematiek te groot is.
Ja.
Klopt dat?
Ja, en dat is heel moeilijk.
Dat is moeilijk, hè?
Dat is heel moeilijk, ja. Ik doe dat ook nooit. Ik besluit dat nooit in mijn eentje. Ik doe aan intervisie met collega's, waaronder jij natuurlijk. Ja. Maar die situatie die ik net omschreef van als er kwetsbare personen bij betrokken zijn, kinderen of ouderen die zich niet meer goed kunnen weren in zo'n situatie, dan overleg ik dat ook met therapeuten die werken in hoardingssituaties of andere therapeuten, met mensen van de WMO, met een huisarts als dat mogelijk is, zodat ik van alle kanten feedback krijg van wat is de beste stap, kan ik hierin nog iets betekenen? Of is het gewoon echt beter dat ik de situatie teruggeef aan de gemeente of aan een overdraag aan een andere case manager, als je het zo wilt noemen?
Wat van wat we nu hebben gezegd, leest de lezer terug in dit boek? In ons boek?
Dat samenwerking vanuit verschillende disciplines, samenwerken en overleg met collega's, dat niet alleen heel veel meerwaarde heeft voor je cliënt, omdat die daar ook van profiteert, maar dat het ook zorgt dat jij weet of je op de goede weg zit of niet. En dat deze situaties vaak zo complex zijn dat het gewoon ontzettend belangrijk is dat je dat van meer kanten bekijkt, zodat de cliënt daar gewoon het meeste profijt van heeft.
Ja, dus de kracht van samenwerken is niet alleen in het belang van de cliënt, maar ook van alle betrokken hulpverleners, ja. Zorgverleners.
Ja, ja, want het is problematiek die aan je kan gaan vreten.
Ja.
Om het zo te zeggen. Ja. Maar het gaat gelukkig, het gaat geregeld ook goed dat je tot een resultaat komt waarvan je zegt van nou, dit, hè, de situatie is veilig genoeg. Er is sprake van een leerproces ook bij de cliënt. De cliënt laat zien dat hij bepaalde dingen ook zelfstandig weer kan oppakken. Maar het blijft wel bij de meeste mensen belangrijk dat er een vorm van begeleiding blijft. Niet, hoeft niet elke week, hoeft misschien niet elke maand, maar
Afbouwen.
Maar dat je iemand wel in de gaten blijft houden. En niet
nazorg heet dat, hè?
Ja,
nazorg noemen ze dat.
Ja.
Ja. Ja, dus ik begrijp ook wel uit jouw verhaal dat hoardingproblematiek, en dat weet ik natuurlijk ook, het blijft. En eerst is het wat intensiever en daarna zou het wellicht met nazorg wat afgebouwd kunnen worden.
Ja.
Maar en je doet het vooral met elkaar als team.
Ja.
Van samenwerkende zorgverleners, hè?
Ja. Ja.
Dat is ook wel mijn inzicht. Want ik ben altijd ook zo alleen, net als jij, altijd alleen bij een cliënt. En ik voelde me ook zo vaak alleen. En de samenwerking met anderen heeft mij wel mentale rust gegeven.
Ja.
Ik hoef het niet meer alleen te dragen, dat zeg jij ook, hè?
Ja, precies. Ja. Precies. Ja, en het is uiteraard ook in het belang van de cliënt. Een situatie waarin ik samen met een andere collega gezeten heb, was dat de gemeente ooit besloten heeft om te ontruimen, om de woning schoon te maken, spullen terug te plaatsen. Met het idee van zo, nou hebben wij onze taak gedaan. En vervolgens werd er geen nazorg geleverd. En 7 jaar later was de situatie weer net zo erg of erger dan in het begin. En wat je daar dus ook mee krijgt, is dat je die nazorg niet levert. Dat je helemaal opnieuw moet beginnen. En dat je er misschien wel 2 keer zoveel tijd weer in moet steken. Maar dat de kosten ook hoger zijn.
Zou die nazorg door een professionele organizer gedaan kunnen worden?
Absoluut. Ja. Absoluut.
Ja. Ja. Dus dat kan ook.
Ja.
Dus we zouden ook kunnen zeggen aan WMO-consulenten die ons boek lezen, geef een beschikking voor nazorg na een traject van ontruiming en schoonmaak.
Ja. Ja, om te kijken of een cliënt het zelfstandig op dat niveau kan houden.
Met onze praktische hulp. Ja, je geeft wel handen en voeten aan iets, hè?
Ja, ja. En het fijne van ons werk is, en ook van ons boek natuurlijk, is dat er zoveel manieren in staan waarop je iemand op zijn of haar persoonlijke niveau kunt aanspreken. Met methoden die passen bij de manier van denken van je cliënt, bij het niveau van je cliënt, bij de situatie van het huis, bij de speelsheid van iemands karakter. Je kunt leren om het leuk te maken, om het uitdagend te maken, niet als een plicht of een zware taak die gedaan moet worden, maar hoe kun je het voor de cliënt aangenaam maken om een huis opgeruimd en overzichtelijk te houden, veilig te houden, comfortabel te maken.
Ja, dus het boek heeft ook een hoofdstuk met praktische interventies die het plezierig maken om aan de slag te gaan.
Ja.
Hoe heet het boek ook alweer?
Het boek heet Hoarding, opruimen en ordenen met problematische verzamelaars. Het is uitgegeven bij uitgeverij Boom en geschreven door 5 gespecialiseerde organizers en een GZ-psycholoog.
Ik hoop dat ze het allemaal gaan kopen.
Hoop ik ook.